Het bordeel 2. Anna lag in een hoekje. Ze huilde. Ze voelde zich vies. De laatste keer dat ze zich zo voelde, was toen ze gedwongen werd door Harald de Viking, aan wie haar vader haar had verkocht. Ze had echter nog hoop hier vandaan te komen. Haar ogen hadden Gij steeds nauwlettend gevolgd. Zo wist ze inmiddels dat hij een bergplaats had onder een vat in de hoek van de kamer. Telkens wanneer hij geld had ontvangen, zag ze hem heimelijk in die hoek rondscharrelen, wanneer hij zich onbespied waande. Een mogelijkheid tot ontsnappen had zich echter nog niet voorgedaan. Hij zorgde ervoor dat er altijd iemand was die haar aan zijn regels hield. Sinds ze hier naar binnen was getrokken, was er geen gelegenheid meer geweest om buiten te komen. Ze werd door Gij streng bewaakt, want ze was zijn prijskoe. Ze had ook geprobeerd de hoerenlopers voor zich te winnen om haar te helpen. Of ze reageerden niet, waren onverschillig, of ze keken schichtig om zich heen uit angst voor Gijs en verlieten na betaling snel dit huis waarin ze vastzat. De andere drie vrouwen in het huis wilden niets met haar te maken hebben. Ze bleven haar uit de weg. Ze waren door Gijs uitdrukkelijk gewaarschuwd en bedreigd. Hun angst voor hem was duidelijk af te lezen aan hun gezicht en lichaamshouding. Ze verbleven allen in hun eigen ruimte, waar een deken voor werd gehangen als ze een klant kregen. Anna raakte gedesillusioneerd en in zichzelf gekeerd. Daarom reageerde ze amper toen een nieuwe klant binnentrad. Deze ging langs de verschillende afgeschutte ruimtes en kwam toen haar kamer in. Ze keek pas op toen ze het gesprek van toonhoogte hoorde veranderen. Gijs werd kwaad. De oorzaak voor zijn boosheid keek over diens schouder naar Anna. Een schok ging door haar heen. Het was Ulbo. Zijn ogen waarschuwden haar niets te zeggen. Het volgende moment zag ze door haar kameropening hoe hij door Gijs onder hevige vloek het huis werd uitgewerkt. Ze was uit haar lethargie ontwaakt. Het oogcontact met Ulbo had ervoor gezorgd dat er een sprankje hoop op ontsnapping gloorde. De twee jonge mannen reageerden met een mengsel van ongeloof en besluitvaardigheid op het verslag van Ulbo over zijn bezoek aan het bordeel. Ze bespraken hoe ze Anna daar weg konden halen. Het leidde echter niet direct tot een vastomlijnd plan. Djurre stelde voor om eerst de dagelijkse gang van zaken rond het bordeel te bestuderen. We moeten zeker weten wie er op welk tijdstip aanwezig is of zijn in het huis. Eerst dan kunnen we een plan maken. Ze verdeelde onderling de surveillance. Ze zouden elkaar aflossen in tijdvakken van 4 uur, zodat het huis een klokje rond konden observeren. Na enkele dagen was het duidelijk dat een tijdstip in de nacht, nog voor het ochtendgloren, de beste gelegenheid bood om een poging te wagen. Er was dan geen aanloop meer en Gijs was de enige man die daar op dat moment met de 4 vrouwen verbleef. Ze verkeerden allen waarschijnlijk in dromenland. Ulbo had zijn ogen goed de kost gegeven tijdens zijn bezoek en wist precies te vertellen hoe het huis was ingedeeld en waar Anna zich bevond ter hoogte van de buitenmuur. Ze hadden bij hun observatie vastgesteld daar juist tussen die twee huizen er een mogelijkheid was om redelijk ongemerkt een gat in de leme wand te maken. Het lawaai van de straat en van de nabijgelegen werkplaatsen zou hun werkzaamheden verhullen. Toen Hajo eindelijk zover was dat het onderliggende vlechtwerk bloot kwam te liggen, schoof Ulbo op zijn zij tegen de wand en fluisterde: "Anna, kun je me horen?" Het duurde slechts een paar tellen voor het gefluisterde antwoord terugkwam: "Ulbo, ben jij dat?" Snel ging Ulbo verder: "Ja. Luister goed, Anna. We willen je eruit halen, maar je zal zelf die kerel moeten uitschakelen voordat je ons kunt binnenlaten. Kan je dat?" Anna antwoordde dat ze dat wel zou kunnen. "Maar waarmee dan?" Ulbo wrikte het vlechtwerk open en schoof een plat mes tussen de twijgen door naar binnen. "Hiermee moet het lukken. Succes!" Anna pakte voorzichtig het mes aan en hield het achter haar rug. Geruisloos stond ze op. Gijs zat geknield bij het vat in de hoek van de kamer. Ze sloop tot achter hem, boog zich naar voren en haalde het scherpe lemmet langs zijn keel. Het bloed spoot eruit en de pooier stortte rochelend ter aarde. Beide handen tegen zijn keel in een poging het bloeden te stoppen en met wijd geopende ogen. Daarna klonk alleen nog even een zwak gereutel en met een zucht braken zijn ogen. Het was allemaal zo snel gegaan dat Anna het amper kon bevatten. Ze had een man gedood. Maar ze stond zichzelf niet toe zich schuldig te voelen. Het was geen man geweest, maar een beest. Zelfs nog minder dan een beest. De andere vrouwen waren niet eens wakker geworden. Snel liep ze naar de deur en haalde de grendel eraf. De drie jonge mannen kwamen vlug naar binnen. Anna wees naar het lijk. Hij ligt daar bovenop zijn verborgen geld. Ulbo kwam snel tot een besluit. Help eens even, we stoppen hem in dit vat, zodat hij voorlopig niet wordt gevonden. Anna zei, pak zijn geld, ik maak ondertussen die meiden wakker. Toen de drie vrouwen uit hun kamers kwamen, was het lijk weggewerkt en hadden de jonge mannen het geld dat in een vijftal buidels zat onder hun kleding weggestopt. De vrouwen waren verbijsterd en Anna kon ze er maar met moeite van overtuigen dat ze vrij waren en niets meer te vrezen hadden van Gijs. Pak de spullen die je hebt en zorg dat je hier weg bent voor zijn vrienden hier aan de deur komen. Vervolgens liep Anna met de drie jonge mannen het huis uit. Ze waren euforisch dat hun plan was gelukt. Ze zochten een rustige plek in het zuidelijk deel van de stad. De drie mannen brachten Anna op de hoogte van de gebeurtenissen die ervoor hadden gezorgd dat ze haar hadden gevonden. Alles was een groot toeval. Ze had haar alleen maar kunnen vinden omdat ze noodgedwongen langer in de stad moesten blijven. Hier volgde een smeuïge weergave van hun beroving. Daarna was er weer zo'n toevalligheid, namelijk dat het hun ter oren kwam dat Anna hun had gezocht. Djurre en Hajo gaven alle eer aan Ulbo, dat hij de juiste conclusies had getrokken over wat er met haar gebeurd moest zijn. Anna vertelde op haar beurt wat haar was overkomen tijdens haar zoektocht naar hen. Grote delen van wat erna was gebeurd liet ze noodgedwongen onvermeld. De schaamte over wat haar was aangedaan en wat ze gedwongen was te doen, was te groot. Dat zou ze ver weg in haar geheugen begraven en er nooit meer over spreken. De drie waren zo verstandig hier niets over te vragen. Er werd in onderling overleg besloten om eerst inkopen te doen en dan zo snel mogelijk uit Dorenstad te vertrekken. De drie mannen hadden de laatste dagen op straat gebivakkeerd. Ze hadden een slaapplek gevonden op een van de twee grote kerkhoven die de stad rijk was. Omdat ze niks meer konden betalen, waren ze het logement uitgezet. Ze vertelden Anna niet hoe ze aan voedsel waren gekomen. Daarover waren ze een beetje beschaamd. Ze liepen langs de uitstallingen met aarde en glaswerk, pelzen en pigmenten, zout, honing en allerlei sieraden. Ze hadden alle vier kleding nodig en Anna gunde zichzelf een kam, die uit een gewei was gemaakt, en een mooie fibula om haar nieuwe mantel dicht te kunnen spelden. Tevens kocht zij messen. Die waren natuurlijk nodig om te eten, maar ze konden ook wel iets gebruiken waarmee ze zich in geval van nood konden verdedigen. Bij een boer kochten ze voedsel voor de eerste etappe van de reis die nu een aanvang nam. Ze hadden de skiata's van Gijs onder hun vieren verdeeld. Deze munten waren vrijwel allemaal bij de munt in Dorenstad geslagen. Hier konden ze het wel een tijdje mee uitzingen. Ze hadden besloten niet terug te keren naar het havendistrict in een poging een boot te vinden, want ze wilden geen moment langer in de stad blijven die hun zoveel narigheid had bezorgd.